Een enkele mededeling namens de kerkenraadgemeente. Herhaling van de mededeling dat zij die voornemens zijn om de belijdeniscategorisatie te willen volgen, verzocht worden om zich zo spoedig mogelijk op te geven bij dominee Egas of bij de scriba. En verdere mededeling betreffende de collecten. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen, de tweede voor het christelijk onderwijs. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Het derde vers van Psalm 106. Ook deze morgen luisteren wij met eerbied en aandacht naar de geboden des Heren. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk medogen, Heren, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 15, en daarvan de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. En de schriftlezing vormt in zijn geheel ook de stof voor de prediking van vanmorgen. We lezen daar het woord van de Heer als volgt. En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we nu eerst het aangezicht van de Heer in het gebed om zijn zegen te vragen over deze dienst. Heere, zou u ons een indruk willen geven van wat het is om te naderen voor uw heilig aangezicht? Wilt u er ons van doordringen dat wij zondige en onheilige mensen zijn, die in zichzelf nooit kunnen naderen tot u, die de heilige God bent? Heere, geef ons dat te verstaan, zodat we met ootmoedigheid bekleed zullen zijn. Zodat we voor u zullen buigen deze morgen wanneer we tot u komen. En zodat we het ook verwonderd zullen erkennen. Wie zijn wij en hoe groot is uw genade dat u ons nog de toegang verleent in het gebed om tot u te naderen. Heere, leer ons om te bidden. Want we kunnen het niet. En geef dat er gebed mag zijn in ons hart. Op de kansel, maar ook onder de kansel. Dan past het ons vanmorgen allereerst om uw naam te erkennen voor het feit dat u ons weer samenbracht. Dat het weer zondag mocht worden en dat we het, waar we hier allemaal in de kerk bijeengekomen zijn, ook allemaal weer mogen meemaken. Dat u ons ook onder uw woord brengt. Terwijl er zoveel mensen zijn in ons land en zeker op deze wereld die dat voorrecht moeten missen. Die er ook helemaal geen voorrecht in zien. Maar dat zou bij ons ook zo kunnen zijn, heren. Dat we vanmorgen wel naar de kerk gekomen zijn. Maar niet met grote gedachten van u. Niet met kleine gedachten van onszelf, maar enkel en alleen uit sleur en uit gewoonte. Als het zo is, als we vanmorgen de gang maakten naar uw huis in onverschilligheid, nog altijd onbekeerd. Heere, wilt u ons dan eens te sterk worden? Zou u uw woord vanmorgen willen gebruiken om een onverschillige jongen, een onverschillig meisje, een man of een vrouw wakker te schudden uit de slaap van de geestelijke dood? En zou u willen spreken en dat woord waar willen maken, dat de ure komt en gekomen is, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze zullen horen, zullen leven. Heere, geef dat uw woord vanmorgen kracht mag doen onder een onbekeerde. Wilt u geven dat uw woord ook antwoord mag geven op vragen als we daarmee naar de kerk gekomen zijn? U kent ons hart, u weet wat daarin leeft, wat voor worstelingen er kunnen zijn, ook in geestelijk opzicht, wat voor vragen, geestelijke vragen en ook levensvragen, door ons meegenomen kunnen worden. Heere, zou u vanmorgen willen betonen dat u er van af weet? Zou u willen laten zien en willen laten ervaren dat u aan ons denkt? En geeft u dat vragen beantwoord mogen worden, dat raadsels mogen worden opgelost, dat knopen mogen worden ontbonden? Heere, gedenk uw kinderen als ze vanmorgen ook opgekomen zijn. U kent hun gestalte, die kan zo verschillend zijn. Het kan zijn, Heere, dat we vanmorgen naar uw huis gekomen zijn met een hart dat brandt van genegenheid om uw voorhoven binnen te treden. En als dat zo is, Heere, dan past het ons ook om u daarvoor te erkennen. En dan bidden we u, zou u willen geven dat er dan ook onderwijs mag zijn, onderwijs waar ons hart naar uitgaat, maar ook onderwijs dat soms toch pijnlijk en toch ontdekkend kan zijn en ook in een weg van diepere ontdekking, waarbij we wel steeds meer wanhopen aan onszelf, maar ook steeds meer rijkdom mogen gaan zien in uw genade. Ja, Heere, zou u uw woord ook daarvoor willen gebruiken. Maar als uw kinderen vanmorgen misschien ook wel van hun plaats zijn, misschien ook hun hart er niet in meekregen vanmorgen toen ze naar de kerk gingen, en u weet of dat ook tot droefheid was, maar Heere, zou u dan toch nog een zegen willen geven, want voor uw kerk geldt toch ook dat ze zo afhankelijk is van uw spreken tot haar ziel. Heere, zou u dan vanmorgen weer eens willen spreken, heel persoonlijk. Zo ziet het op u, Heere, vanmorgen in het luisteren. Het ziet ook op u in het spreken, want wij kunnen het niet. Maar laat onze verwachting van u mogen zijn. Zou u woorden willen geven in de mond? Zou u de zaken willen geven in het hart? Zou u willen geven dat de prediking van morgen duidelijk mag zijn? Dat de prediking helder mag zijn? En ook mag zij naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Bewaar ons ervoor dat we zouden afwijken naar de ene of naar de andere kant. Laten we ons u voor ogen mogen stellen bij het preken. Heere, en geeft u dat degene die vanmorgen het woord mag verkondigen ook zelf in een zegen, in de zegen van uw woord mag delen. Wilt u uw woord zo zegenen waar het hier gepredikt wordt? En we denken dan ook aan degenen die thuis meeluisteren, die tot hun verdriet wellicht ook niet kunnen opkomen, niet meer kunnen opkomen naar uw huis. Zou u ze ook thuis nog een zegen willen bereiden? Gedenkt u ook op andere plaatsen waar uw woord gepredikt wordt? Waar uw dienstknechten uitgaan, ook de dienstknecht van deze gemeente. Heere, stelt u een ieder die uw woord mag verkondigen tot een zegen. En wilt u uw koninkrijk nog uitbreiden? Gedenkt u alle zorgen die er zijn, ook in het midden van de gemeente. Waar er ziekte is, langdurige ziekte wellicht ook, de ongemakken, de pijn gevoeld wordt, omstandigheden, Heere, waarin een mens ook zichzelf kan tegenkomen. In zijn ongeduld, in zijn opstand, in zijn kleindenken van u. Heere, zou u de wegen van tegenslag, de wegen van moeite en van zorg willen heiligen aan het hart? Wilt u geven dat de roepstem ook in de tegenslag beluisterd mag worden? Want u spreekt in alle omstandigheden toch. En laat er een worstelen mogen zijn voor uw aangezicht, als bij ons de vragen opkomen, waarom gebeurt dit en waarom is het zo? Laten die vragen met gevouwen handen gesteld mogen worden. Heere, gedenk de rouwdragenden. In de afgelopen periode is het meerdere malen gebeurd dat uit het midden van de gemeente een broeder en zuster werd weggenomen. En de lege plaatsen die worden gevoeld. Heere, sterkt u in het verdriet. Draagt u. Geeft u kracht om de dingen te verwerken, ook waar ze meer en meer gaan doordringen. En laat het ook wat het sterven betreft zo zijn dat de roepstem van u ter harte genomen mag worden, want tot ons allen komt die roepstem toch, bereid uw huis. Want gij zult sterven en dan weten we niet wanneer dat is, maar maak ons bereid. En geef dat we u mogen zoeken al in onze goede, in onze gezonde dagen, in onze jonge jaren. Zou u dan ook vanmorgen aan de jongeren, aan de kinderen willen denken? Geven dat het woord ook voor hen begrijpelijk mag zijn, maar zou u boven alles ook de vijandschap en de weerstand die er van nature ook in een kinderhart en ook in het hart van een jonger is, willen verbreken en plaats willen maken voor uw woord? Heere, zo hebben we u veel te vragen. En we moeten het u belijden, Heere, dat u ons niet kan horen om iets in onszelf. Wilt u ons dat ook leren? zodat we het niet alleen met onze mond zullen zeggen of met onze oren zullen aanhoren, maar dat we het ook met ons hart zo mogen bevinden, zo mogen ervaren. Dat we geen enkel recht hebben tegenover u, dat we alleen maar met handen vol schuld tegenover u staan en dat u naar recht ons zou kunnen voorbijgaan. Heren, maar zou u dan nog redenen willen nemen uit uzelf? Zou u dan nog willen denken aan uw verbond, dat van geen wankelen weet? Zou u dan uw genade nog willen verheerlijken, ook in het midden van ons deze morgen, en ons willen horen, uit vrije genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij gaan zingen van Psalm 69... Psalm 69, vers 7a. Hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen. Hoed eer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. En dan zingen we verder in het tweede deel van vers 12. Maar ik ben ellendig en vol smart. En wat er verder volgt in 7a, 12b en ook vers 13 van Psalm 69. En inmiddels krijgt u gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de algemelde doeleinden.
Thank you.
aansluiting op de prediking zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 72 en daarvan het zevende vers, Psalm 72, vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Gemeente, enkele jaren geleden verscheen er een boekje onder de titel Waarom zou ik bidden? En in dat boekje, dat bijzonder bestemd is voor jongeren, maar dat ouderen ook zouden kunnen lezen, noemt de schrijver allerlei redenen waarom wij als mensen veel in het gebed zouden moeten zijn. Waarom zou ik bidden? Stelt u zich eens voor dat u of dat jij heel persoonlijk voor je eigen hart en leven het slotwoord zou moeten schrijven in dat boek. Wat zou er dan boven gestaan hebben? Waarom ik bid? Of waarom ik niet bid? Hebt u een biddend leven? Heb jij een binnenkamer en kom je daar vaak? Of is dat er eigenlijk niet? Het gedeelte van deze morgen wil ons aansporen tot het gebed. Dat is het eerste, maar niet het enige, want de geschiedenis van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Canaanese vrouw wil ons ook aansporen tot het aanhouden in het gebed. Dat is wat we bij die Canaanese vrouw zien. Als ze bidden tot de Heer Jezus komt met haar nood, dan zwijgt de Heer Jezus aanvankelijk. En als hij gaat spreken, dan wijst hij die vrouw zelfs af. En toch houdt die vrouw aan en blijft ze bidden. En in de weg van dat aanhoudende gebed schenkt de Heer Jezus dan uiteindelijk ook zijn genadige verhoring. Nee, niet om dat gebed, maar uit vrije genade. En daar wordt die vrouw het ook helemaal mee eens. Dat is ook wat we zien in Matteüs 15. We schrijven als thema boven de preek van deze morgen Jezus en de Canaanese vrouw. En we zien dan drie dingen. Allereerst, hij vindt haar in haar nood. Dat is vers 21 en 22. In de tweede plaats, hij beproeft haar in haar gebed. Vers 23 tot en met 26. En in de derde plaats, hij laat zich aangrijpen in zijn eigen woord. Vers 27 en 28. Dus Jezus en de Canaanese vrouw, hij vindt haar in haar nood. Hij beproeft haar in haar gebed. En hij laat zich aangrijpen in zijn eigen woord. Gemeente, het is een bijzondere gebeurtenis, een bijzonder moment uit het leven van de Heer Jezus op aarde, waar de evangelist Matteüs onze aandacht voor vraagt aan het begin van de tekst. Want als ik vanmorgen aan de kinderen zou vragen in welk land de Heer Jezus vooral is geweest tijdens zijn omwandeling op aarde, dan denk ik dat alle kinderen het antwoord wel weten. In welk land was dat? In welk land heeft de Heer Jezus gewoond en gepreekt en zijn wonderen gedaan? Dat was in het land Israël. En maar op een enkel moment tijdens het leven van de Heer Jezus op aarde zien we dat de Heer Jezus de grens van het beloofde land overgaat en zich buitenslands begeeft. Helemaal aan het begin van zijn leven op aarde als mens zien we dat een keer gebeuren, bijvoorbeeld als de Heer Jezus nog maar een kindeke is. Maar als op dat moment de wrede handen van Herodes zich al naar dat kindeke uitstrekken en hem willen doden, dan krijgt Jozef een droom waarin hij door een engel wordt vermaand om het kindeke te nemen en zijn moeder Maria en naar Egypte te vluchten, naar het buitenland. En dan zien we eigenlijk al iets van de schaduw van het kruis van de Heer Jezus vallen over zijn kribben. Het gaan naar het buitenland van de Heer Jezus, dat staat heel vaak in het teken van zijn lijden, van zijn naderende lijden en sterven. En zo is het ook hier in onze tekst, want ook hier zien we dat de Heer Jezus naar het buitenland gaat. Vers 21, hij vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Wat was dat voor een gebied? Ik denk dat we ons allemaal wel een voorstelling kunnen maken van de kaart van Israël. Die smalle strook land met aan de linkerkant, aan de westkant de Middellandse Zee. En boven Israël, ten noorden, eigenlijk een beetje ten noordwesten, ook tegen de zee aan lag een gebied dat in de Bijbel Fenicië wordt genoemd of Syro-Fenicië. En in dat gebied lagen twee belangrijke steden, twee havensteden, Tyrus en Sidon. En naar dat gebied gaat de Heere Jezus toe. Dat was bij uitstek heidens gebied. Dat weten we niet alleen vanuit het Nieuwe Testament, maar eigenlijk ook al vanuit het Oude Testament, waar de streken van Tyrus en Sidon meerdere keren worden voorgesteld als bij uitstek heidens terrein. Om u één voorbeeld daarvan te geven, de koningin Izebel, die meest goddeloze koningin die Israël ooit gehad heeft, had haar geboortegrond hier in de delen van Tyrus en Sidon. En naar dat gebied gaat de Heer Jezus dus aan het begin van onze tekst. En de vraag komt op, waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom gaat hij naar dat heidense terrein toe? Waarom begeeft hij zich tussen al die heidense mensen? Wel, daar zijn vanuit de Bijbel twee antwoorden op te geven. Het eerste antwoord is dat de Heer Jezus naar dat gebied toe gaat om zich terug te trekken. Zo zouden we vers 21 ook kunnen vertalen vanuit het Grieks. En Jezus vandaargaande vertrok, staat er in onze vertaling. Dat is een goede vertaling. Je zou ook kunnen vertalen, trok zich terug. En waarom trekt de Heer Jezus zich terug naar dat gebied? Dat moeten we zien in het licht van de aanvaring tussen de Heer Jezus en tussen de Joodse leidslieden, die steeds sterker, steeds heftiger wordt. Dat zien we ook in het gedeelte wat aan onze tekst vooraf gaat. Daar lezen we over een gesprek, een van de vele gesprekken die de Heer Jezus heeft gehad met de Joodse leidslieden, met de Farizeeën en de Sadduceeën. En in die gesprekken komt de vijandschap van de Joden, hun afwijzing van de Heer Jezus, steeds meer openbaar. En die vijandschap wordt zelfs zo sterk dat de Joden de Heer Jezus willen gaan doden, dat ze hem naar het leven gaan staan. Maar op het moment van onze tekst in Matteüs 15 is de ure van de Heer Jezus, de uren waarop hij werkelijk zal gaan lijden in Jeruzalem en zal gaan sterven, de uren die al van eeuwigheid bepaald was, nog niet gekomen. En daarom trekt de Heer Jezus zich voor een tijdje terug naar dat heidense gebied waar hij dan in betrekkelijke onbekendheid kan verblijven met zijn discipelen. Hij trekt zich terug om zich te verbergen voor de Joden, zouden we kunnen zeggen. En dat gaat zelfs zover dat we in het Markusevangelie lezen dat de Heer Jezus een huis binnengaat en niet wil dat iemand het weet. En tegelijk staat er dan in Markus ook bij, en hij kon nochtans niet verborgen zijn. De Heer Jezus, hij verbergt zich, hij gaat dat huis in, wil niet dat iemand het weet, heeft daar in die delen van Tyrus en Sidon dus ook niet publiekelijk opgetreden. En toch gaat er een gerucht van hem uit. Zijn roem is hem al vooruit gegaan. De mensen in Tyrus en Sidon hebben toch iets gehoord van wie de Heer Jezus is. In ieder geval één van hen. En dat brengt ons bij de tweede reden waarom de Heer Jezus naar dat gebied gaat. Hij gaat daar ook naartoe om iets van zichzelf bekend te maken aan die heidense mensen. Nee, nog niet zo veelomvattend als dat straks bij Pinksteren zal gebeuren. Dan gaat de deur van het evangelie als het ware wijd open voor de heidenen. Maar hier zouden we met eerbied gesproken kunnen zeggen, gaat de deur al wel op een kier. En de heidenen, ze mogen iets zien van wie de Heer Jezus is. En ze mogen iets vernemen van het werk dat hij gaat doen. De Heer Jezus, hij gaat ook naar de delen van Tyrus en Sidon om iets van zichzelf bekend te maken. Twee redenen dus. Zich verbergen en toch ook iets bekend maken. Kijk, en daar kunnen we een lijn doortrekken naar ons vanmorgen. Want geldt dat laatste niet en dan nog in een veel heerlijker, een veel bredere zin, geldt dat laatste niet voor elke dienst in de kerk. Dat de Heer Jezus de delen van Tyrus en Sidon binnentrekt, heidens gebied binnentrekt en daar iets bekend wil maken van zichzelf. Ja, zegt u, maar we zijn toch een christelijke gemeente en we zijn gedoopt. Dat is op zich waar. En de vergelijking gaat in dat opzicht ook dan niet op. Maar het is toch ook zo dat we van nature, en laat dat ons aller kennis en ervaring mogen zijn, het is toch ook zo dat we ons van nature niet kunnen stellen boven die heidenen in Tyrus en in Sidon. We zijn toch ook dezelfde mensen voor de Heere, zondaren. En we hopen daar straks nog wel iets meer van te horen. Kijk, als je dat gaat zien, dan wordt het een wonder dat de Heere in het gewaad van zijn woord elke zondag twee keer de delen van Tyrus en Sidon, de delen van Middelharnis, de delen van uw en van jouw leven binnentrekt. En als dat een wonder wordt, nee, dan ga je niet vanzelfsprekend je plaatsje innemen in de kerk en je tijd uitzitten. Maar dan grijp je de gelegenheid aan. Net zoals die vrouw uit onze tekst dat doet. Laten we eens een moment op haar letten. Vers 22. Ze wordt een Cananeese vrouw genoemd. En die aanduiding Cananeese is allereerst iets om even bij stil te staan. Cananeese. Wat betekent dat? Dat betekent niet wat ik vroeger als klein jongetje dacht en de kinderen misschien ook wel denken, dat de aanduiding zou zijn voor de plaats waar deze vrouw vandaan zou komen. Het plaatsje Cana of Canaan of iets dergelijks. Nee, Cananese, dat is eigenlijk een oud-testamentische aanduiding. Zoals Matthäus, die zijn evangelie in eerste instantie voor de Joden bestemde, in zijn evangelie wel meer oud-testamentische beelden en uitdrukkingen gebruikt. En we zouden Cananese ook kunnen weergeven met Canaanitische. En wie de Canaanieten waren, dat weten de jongeren, denk ik. Dat was die verzamelnaam voor al die verschillende volken die in het beloofde land, in het land Canaan woonden, nog voordat het volk Israël zijn intrek daar nam. En als we in gedachten even teruggaan naar dat moment in de geschiedenis van Israël, als we daar het volk Israël zien liggen voor de grenzen van het beloofde land, dan horen we hoe de Heere tegen Jozua zegt: Jozua, neem met het volk Israël dat land in bezit, verover het en roei al die Canaanieten die er nog wonen helemaal uit. Want ze hebben de maat vol gezondigd. Ze hebben geen enkel recht meer op een plaats in het beloofde land. Ze moeten uitgeroeid worden en als u het niet doet, als u ze niet doodt, als u ze niet uitroeit, dan zullen ze u tot een valstrik worden. Kijk, dat zijn de Canaanieten. En zo typeert Matthäus de vrouw van onze tekst. Ze is een Cananeese, een Canaanitische vrouw. Een vrouw die de maat volgezondigd heeft. Een vrouw die geen rechten heeft tegenover de Heer. Een vrouw die er eigenlijk in het licht van Israëls geschiedenis helemaal niet meer had mogen zijn. En die typering Canaanese, Canaaniet gemeente, die is niet alleen een typering voor deze vrouw. Dat is ook het beeld van ons leven van nature. Wie ben ik? Wie ben jij? Wie bent u tegenover de Heere? Een Canaanese, een Canaaniet. Iemand die de maat vol gezondigd heeft. Iemand die geen recht heeft tegenover de Heere. Iemand die er tegenover de Heere, gelet op zijn zonde, helemaal niet meer had mogen zijn. Want wat zegt Gods woord? De bezoldiging, het loon van de zonde, is de dood. En wie is er vanmorgen? En we moeten onszelf er allemaal maar bij insluiten. Wie is er vanmorgen die dat loon niet verdiend heeft? Wie is er vanmorgen die het niet verdiend heeft dat dat loon al uitgekeerd zou zijn? Ik ben een Canaaniet, een Canaanese. Als dat nood wordt in je leven, want het trieste, het aangrijpende is dat we daar zo overheen kunnen leven, dat we daar zo aan voorbij kunnen gaan, dat we er onze schouders voor ophalen, of misschien instemmend knikken en zeggen, en zo is het. Maar als dat nu eens nood wordt in je leven, omdat de Heilige Geest dat op je hart gaat binden, kijk, dan ga je hetzelfde doen als wat die Canaanese vrouw doet. Wat doet ze, vers 22? En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Wat doet deze vrouw? Ze komt met haar nood naar de Heer Jezus toe. En haar nood betreft, zo blijkt uit haar woorden, heel bijzonder ook haar dochter. Haar dochter die bezeten is. Het meisje dat is een willoze prooi van de vorst der duisternis. Heeft geen controle meer over zichzelf, maar staat onder een rechtstreekse invloed van de duivel. En haar toestand is ernstig, want deze vrouw zegt erbij, mijn dochter is deerlijk. Dat betekent in een heel ernstige mate door de duivel bezeten. Misschien was het met dit meisje wel hetzelfde als met die maanzieke knaap, van wie we in de Bijbel lezen dat zijn vader op een bepaald moment over hem zegt, soms werpt de duivel mijn zoon in het water en de andere keer in het vuur. Ieder ogenblik in gevaar. En dat is er misschien ook wel de reden van dat deze moeder naar alle waarschijnlijkheid haar dochter niet heeft meegenomen naar de Heer Jezus. Dat blijkt uit het vervolg van de geschiedenis. Haar toestand is te ernstig. Of de duivel heeft zoveel vijandschap in haar hart naar boven laten komen tegen de Heer Jezus, dat ze niet eens mee wilde. En daar zit die dochter, of daar ligt ze, of daar loopt ze thuis. En die moeder, ze kan haar dochter niet eens meenemen naar de Heer Jezus. Maar ook al kan ze haar dochter niet meenemen, de nood van haar dochter neemt ze wel mee. En ze stort die nood voor het aangezicht van de Heere uit in het gebed. En ze roept het, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Gemeente, doen wij wat deze vrouw doet? Brengen wij onze nood voor de Heere? Wat voor nood, vraagt u? Wel, dat zou de nood kunnen zijn, dat zou de nood kunnen zijn van uw kind of van uw kleinkind vanmorgen. Over wie u misschien wel net zulke grote zorgen hebt als deze Canaanese vrouw. Want u ziet die jongen of dat meisje verstrikt in de banden van de duivel. En misschien kon u hem of haar vanmorgen helemaal niet meekrijgen naar de kerk. Of hij of zij zit er wel, maar u wil eigenlijk niet weten met wat voor gedachten en hoe. Als dat zo is vanmorgen, hebt u uw nood voor de Heere uitgestort. De nood van uw zoon, de nood van uw dochter, maar het kan ook andere nood zijn. De nood van uw gezondheid en de zorgen daarover. De bange vragen over de toekomst. De nood aangaande uw werk. De vraag of er nog wel werk is voor u of het feit dat u helemaal geen werk hebt of dat het u zo ontzaggelijk zwaar valt en dat u niet er doorheen ziet. De nood van allerlei worstelingen met onbegrepen wegen, met vragen. De nood van uw huwelijk en de spanning die daarin is. De nood van uw verlaten zijn. De nood van het feit dat u eenzaam bent. Wat voor nood er al niet is. U mag uw nood voor de Heere brengen. Want de Heere, hij zegt het in zijn woord. Stort voor mij uit uw ganse hart. En als we dat woord goed tot ons laten doordringen, dan moeten we het eigenlijk nog anders zeggen. We mogen onze nood niet alleen voor de Heere brengen. Maar de Heere, hij geeft er zelfs opdracht toe. We zouden er verkeerd aan doen als we het niet deden. Maar bij alle nood die u dan voor de Heere brengt in het gebed, vergeet vooral uw geestelijke nood niet. De geestelijke nood van het feit dat u dat pak met zonde nog altijd op uw rug hebt en dat het er nog nooit van afgevallen is. Dat u nog nooit van uw zonden afkwam. De nood van het feit dat u een keer moet sterven, maar dat u weet dat het niet kan en dat het niet goed is tussen de Heer en uw ziel. De nood van al dat worstelen en dat vragen en dat steeds nog maar geen antwoord krijgen. Ook die geestelijke nood. Of hebt u die nood niet? Leeft u voorbij aan uw geestelijke nood? Dat is van nature dan ook onze grootste nood. Dat ik zomaar over mijn nood, over mijn zonde heen leef. Maar breng dan ook die nood, ook al voelt u hem niet, breng ook dat voor de Heer in het gebed en beleid het voor de Heer. Heer, mijn hart is zo ongevoelig. En ik heb geen last van mijn zonde. En ik hoor het iedere zondag dat we zondaar zijn en dat we verzoend moeten worden. Maar het weegt niet op mijn hart. Heere, laat het eens nood worden. Laat ik het eens mogen gaan voelen en laat het eens mogen gaan wegen. Opdat ik u echt nodig krijg. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Die vrouw, ze brengt niet alleen haar nood voor het aangezicht van de Heere. Maar er valt nog iets op in haar gebed. De manier waarop ze de Heer Jezus aanspreekt. Want hoe spreekt ze hem aan, vers 22? Ze roept en ze zegt, Heere, gij zonen Davids. Twee erenamen zouden we kunnen zeggen. Heere, dat betekent de gebieder, degene die het voor het zeggen heeft, degene die alle macht heeft. En dan vooral die tweede naam, Zoon van David. Dat is een opvallende uitdrukking, want dat was een erenaam die de Heer Jezus in Israël niet zo vaak hoorde. Dat is eigenlijk de belijdenis dat de Heer Jezus de beloofde Messias is. De beloofde Zoon van David. En waar de Heer Jezus die naam eigenlijk niet zo vaak hoorde in Israël. Daar hoort hij hem wel nu hij op heidens grondgebied komt. Gij zonen David. En als die vrouw de Heer Jezus zo aanspreekt, dan klinkt daarin door het pleiten op de macht van de Heer Jezus. Heer, u kunt het, u bent de machtige, u bent de almachtige. U bent ook de bevoegde, u bent de Messias, de gezalfde Davidszoon, die nu van God de Vader de bevoegdheid gekregen heeft. Die vrouw, ze heeft grote gedachten van de Heer Jezus. En tegelijkertijd heeft ze kleine gedachten van zichzelf. Want welk stukje van vers 22 hebben we nog overgeslagen? Dat middelste stukje, die enkele woorden maar. Ontferm u, mijner. En als je dat letterlijk vanuit het Grieks zou vertalen, dan staat daar, geef een aalmoes. Dat is de roep van een bedelaar in het Oude Oosten. Als hij aan de stadspoort zit en elke dag weer zijn hand ophoudt en daarmee aangeeft, ik moet het van het gegeef hebben. Ik heb niets verdiend. Geef een aalmoes, ontferm u mijner. Dat is de houding van de Canaanese vrouw waarmee ze dit zegt. Ik heb het niet verdiend. Ik moet het van genade hebben. Ontferm u mijner. Gemeente, als de Heer Jezus vanmorgen in het gewaad van zijn woord de delen van middelharnis intrekt, treft hij dan ook bidders aan? Treft hij u, treft hij jou als bidder aan, als smekeling om genade? U nood uitstortend voor het aangezicht van de Heere? Grote gedachten hebbend van hem, pleitend op wie hij is en op zijn namen. Kleine gedachten hebbend van jezelf. Je hand ophoudend in de belijdenis, Heere, ik heb het niet verdiend. En mijn hand, ach, mijn hand is eigenlijk niet alleen leeg. Maar hij is ook nog eens gevuld met schuld. En die moet er ook nog eens uitgenomen worden. Treft hij bidders aan. De Heer Jezus, hij vindt de Canaanese vrouw in haar nood. Dat was onze eerste gedachte. Hij beproeft haar ook in haar gebed, onze tweede gedachte. En dat doet de Heer Jezus op drie verschillende manieren. De eerste manier leest u in vers 23. We lezen daar, doch hij antwoordde haar niet één woord. Laten we het ons even proberen voor te stellen. Die vrouw die heeft daar zojuist haar nood uitgestort voor de Heer in het gebed. En ze kijkt ongetwijfeld met veel verwachting naar hem. Want hij is die gezalfde zoon van David. Hij is die Heere. En wat doet de Heer Jezus? Hij doet net alsof ze niets gevraagd heeft. Hij zwijgt. We zien een biddende, een smekende moeder en een zwijgende Heer Jezus. En de vraag komt op, waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom geeft hij de vrouw geen antwoord? Waarom zwijgt de Heer? Dat kan de vraag zijn aangaande deze schriftlezing en onze tekst van vanmorgen. Maar dat kan natuurlijk ook de vraag zijn van uw leven of van jouw leven. Als u al zo lang gebeden hebt, als u al zo lang smeekte, maar de Heere, hij zwijgt. Of hebt u daar nooit last van en heb jij daar nooit last van? Kijk, als je bidt en je gaat daarna direct over tot de orde van de dag en je hebt je gebed weer gedaan, dan merk je dat ook niet. Dan merk je niet dat de Heere zwijgt. Want dan luister je niet eens of de Heere antwoord geeft. Maar als je nu bidt en echt verlegen bent om antwoord, dan merk je het ook als de Heere zwijgt. En dan kan de vraag wel gaan opkomen, waarom zwijgt de Heere dan? Daar is niet maar één enkel antwoord op te geven. Want het zou kunnen zijn dat de Heere zwijgt om te bestraffen. En dat is heel bijzonder zo wanneer een kind van God de zonde aan de hand houdt of een slordig leven heeft. een slordig gebedsleven heeft en tegelijkertijd een geopende toegang wil hebben tot God in de hemel. Waar dat samen gaat, daar gaat de Heere zwijgen. En door dat zwijgen maakt hij als het ware duidelijk, het is niet goed, er is zonde in uw leven. Zonde waarmee gebroken moet worden, zonde die beleden moet worden. Er is slordigheid in uw leven, slordigheid waarmee gebroken moet worden. Dan is het zo dat het zwijgen van de Heere ook heel sprekend kan zijn. Sprekend in die zin dat de Heere zijn ongenoegen, zijn miskenning duidelijk maakt over iets in mijn leven. Maar de Heere, hij zwijgt niet alleen om te bestraffen. Hij kan ook zwijgen om te beproeven. En dat is wat we zien bij deze Canaanese vrouw. Wat dat betekent, wat dat precies inhoudt, dat zullen we straks nog zien. Maar laten we nu nog even letten op wat die vrouw doet. Als de Heere zwijgt om haar te beproeven, wat doet ze dan? Vers 22 zegt, en we kijken nog even terug. Een Canaanese vrouw riep tot hem. En daar staat in het Grieks een werkwoord dat aangeeft, een werkwoordsvorm die aangeeft dat ze dat telkens opnieuw deed, herhaaldelijk. Ze riep telkens weer. En daar ligt dan ook gebedsonderwijs in voor ons vanmorgen, als de Heere zwijgt. En u hebt uw leven onderzocht en u bent nagegaan, is het geen bestraffend zwijgen? En als de Heere toch blijft zwijgen, om dan aan, om telkens weer te roepen. Maar dan volgt er bij deze Canaanese vrouw nog een tweede beproeving. Op het moment dat de discipelen zich met die zaak gaan bemoeien. Want die discipelen, ze horen het ook hoe die vrouw telkens weer roept. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die discipelen, ze storen zich eraan. Ze hebben er last van. En ze zeggen het, Heere, laat haar van ons, want ze roept ons na. Als we dat vanmorgen even op ons laten inwerken, dan is dat eigenlijk toch wel een diep verootmoedigende les. En ook een scherp waarschuwende les. Dat de discipelen zich storen aan een vrouw die vanuit haar nood tot Christus roept. Vooral als we bedenken dat dat bij de discipelen niet de eerste keer is. Dat ze als een hindernis tussen anderen en tussen Christus instaan. Ik denk even aan die heel bekende geschiedenis waarbij moeders en waarschijnlijk ook anderen kinderen naar de Heer Jezus toe brengen om door hem gezegend te worden. Maar als ze er dan bijna zijn, dan staan daar 12 mannen met opgeheven handen. Stop, niet verder. De Heer Jezus, hij heeft het veel te druk en de andere dingen zijn veel te belangrijk. Er kunnen nu geen kinderen naar de Heer Jezus toe. En dan zegt de Heer Jezus het, verhinder hen niet. Ik kan me blijkbaar ook als discipel, als volgeling van de Heer Jezus, ik kan me storen aan het feit dat een ander vanuit zijn nood tot Christus roept en zo een verhindering vormen. Maar als de discipelen dat dan gezegd hebben, laat haar van u, want ze roept ons na. En wat dat precies betekent, of dat betekent, Heere, stuur die vrouw nu alstublieft maar weg, want we kunnen dat geroep niet meer aanhoren. Of dat ze bedoelen, Heere, helpt u haar maar snel en stuur ze dan maar weg. Het laatste lijkt gezien het vervolg het meest waarschijnlijk. De nadruk valt op het antwoord dat de Heer Jezus geeft. Want daarin ligt dan die tweede beproeving voor de Canaanese vrouw. Wat zegt de Heer Jezus? Vers 24. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. U zegt, een beproeving? Is dat een beproeving? Ik hoor daar juist evangelie in. Ik hoor daar vertroosting in. Ja, dat is waar, gemeente. Als je jezelf hebt leren kennen als een verloren schaap. Als je jezelf na ontvangen genade ook steeds meer moet leren kennen als een dwaalziek schaap. Dan kan er zo'n troost in liggen dat hij nu gekomen is voor verloren schapen. En dat hij niet alleen gekomen is, maar dat de Heer Jezus, zoals onze tekst zegt, zelfs gezonden is. Dat God de Vader er van eeuwigheid achter staat. En dat hij in de stilte van de eeuwigheid al heeft gezegd. En ik stel u aan tot die goede herder die het verlorene zoekt. En ik zal zorgen dat u een kudde hebt. Daar kan troost in liggen, ook vanmorgen. Maar die vrouw, ze hoort er nog iets bij. Want ze hoort het de Heer Jezus zeggen, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daar staat zij buiten, want zij is een Canaanese, zij is een Canaanitische vrouw. Hoort u wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet? Hij zet die vrouw er buiten. Hij zegt, het kan voor anderen wel, maar het kan voor u niet. En het zwaarste in de beproeving, dat is niet alleen maar iets wat die vrouw zich inbeeldt of denkt, maar dat is iets wat ze uit de mond van de Heer Jezus persoonlijk hoort. Herkent u dat? Herken je dat? Dat u er buiten gezet werd. Dat de Heer het in uw leven zo scherp ging laten klinken. Zo afsnijdend ging laten klinken. Dat u er vanwege uw zonde buiten gezet werd. En dat u het als het ware hoorde. Het kan voor een ander wel. Het kan voor mij niet. Het zou kunnen dat u naar de kerk ging, of jij naar de kerk ging met het gebed in je hart of er een woord voor je bij mocht zijn. Maar dat de preek zo scherp afsnijdend was. En u ging naar huis. En u zei, nee, een ander wel, maar voor mij niet. Laten we dan eens opletten wat die vrouw nog meer doet. Wat doet ze? Misschien moeten we eerst letten op wat ze niet doet. Die vrouw gaat niet discussiëren met de Heer Jezus. Ze gaat niet tegen de Heer Jezus zeggen, ja maar heren, is dat nu eigenlijk wel eerlijk? Want als u alleen maar gekomen bent voor de verloren schapen van het huis van Israël, dat zijn toch ook verloren schapen en ik ben het ook en er is toch eigenlijk geen verschil. En ik kan het toch ook niet helpen dat ik op Canaanese bodem geboren ben? Dat doet die vrouw niet. Ze discussieert niet. Ze laat het woord van de Heer Jezus staan. Ze buigt er ook voor. Heel letterlijk zullen we straks zien. Wat ze ook niet doet, dat is redeneren. Dat had ze natuurlijk ook kunnen doen. Ze had kunnen zeggen bij zichzelf, ja, als de Heer Jezus dan alleen maar is gekomen voor verloren schapen van het huis van Israël, dan sta ik er buiten, dan kan ik nu wel zwijgen en teruggaan naar huis, want dan helpt het niet. De Heer Jezus, hij heeft het gezegd, alleen voor de verloren schapen, ik ben het niet, dus ik ga naar huis. Redeneren. Zo zouden we natuurlijk ook om kunnen gaan met de dingen van God en van zijn woord. Zo zouden we bijvoorbeeld ook om kunnen gaan met de verkiezing. De Heere, hij heeft mensen uitgekozen van eeuwigheid en als ik erbij ben, dan kom ik er. En als ik er niet bij ben, nou ja, dan helpt bidden toch ook niks. Een goddeloze redenering waarmee de duivel ons van de Heere wil afbrengen. Dat is niet wat we zien bij deze vrouw. Ze gaat niet discussiëren, ze gaat ook niet redeneren, maar wat doet ze wel? Vers 25, ze komt en ze aanbidt de Heer Jezus. En letterlijk staat daar een woord dat aangeeft dat ze voor de Heer Jezus neervalt, dat ze hem vastgrijpt. En u ziet daar iets in van de houding van Jacob als zij die hele nacht geworsteld heeft met die onbekende man. En aan het einde van de nacht, dan wil die man, het is de Heere zelf, dan wil de Heere weggaan. En dan grijpt Jacob hem vast en dan zegt hij, ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is wat we hier zien bij die Canaanese vrouw. Ze gaat voor de Heere neerliggen op de grond en hij kan als het ware niet meer verder en ze grijpt hem vast. En ze houdt niet zo heel veel woorden meer over, maar een enkele roep. Heere, help mij. Als het echt nood wordt in je leven, dan hou je niet zulke lange gebeden over. Niet altijd. Dan is het soms maar een enkele roep. Heere, wees me genadig. Heere, denk aan mij. Heere, help me. We zouden verwachten, als die vrouw daar zo ligt, dan gaat de Heer Jezus haar helpen. Maar wat doet de Heer Jezus? Vers 26, de derde beproeving. Hij antwoordt, hij geeft haar antwoord, voor het eerst aan haar persoonlijk. Het vorige antwoord was voor de discipelen bestemd, maar nu is het antwoord voor haar. Ook al heeft ze dat vorige antwoord natuurlijk ook gehoord. Wat zegt de Heer Jezus? Het is niet betamelijk om het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. De Heer Jezus, hij gebruikt een beeld. Het beeld van een Joods gezin dat aan tafel aanzit of aan ligt. En waar de huisvader of misschien de moeder een brood op tafel zet. Nou, dat brood, zegt de Heer Jezus, of die mand met stukken brood, dat brood, dat is niet voor de honden. Niet voor de hondekens, de hondjes. En dat waren de honden die in de Joodse gezinnen soms als huisdier gehouden werden voor de kinderen. De kleine hondjes. Onreine dieren, dus ze werden geduld. Meer geduld dan gehouden, maar toch, ze hadden soms een plaatsje binnen het huis. Het brood is niet voor de hondjes, maar het brood is voor de kinderen. Hoort u de vlijmscherpe toepassing van de Heer Jezus aan het adres van deze vrouw? Het brood is voor de kinderen. En u bent zo'n onreine. U bent zo'n hondeke. Zo'n onrein dier. Kan de vernedering nog dieper? Kan de beproeving nog verder gaan? De vraag komt op, gemeente. Waarom beproeft de Heer Jezus zo? Waarom doet hij dat? Waarom zwijgt hij? Waarom zet hij die vrouw er buiten? Waarom laat hij die vrouw haar onwaardigheid zo scherp zien dat hij haar vergelijkt met zo'n hondje? Omdat deze vrouw, hoe aanhoudend ze ook is in haar gebed, een zondares is. Een Canaanese vrouw is. Met een zondig hart. Een hart waarin van nature, net zoals in jouw hart, in uw hart en in mijn hart, rechten vastgehouden worden tegenover de Heere. Dat zijn dingen die we misschien niet eens ons zo bewust zijn. Maar als de Heere je dat gaat laten zien, Dan wordt het duidelijk. Ik houd vast aan allerlei rechten tegenover de Heere. En ik heb voor mezelf nog allerlei gronden die ik aanvoer op grond waarvan de Heere mijn gebed zou moeten verhoren. Ik heb al zo lang gebeden. Of ik ga naar de kerk. Of ik ontzeg me toch het genot van de zonde. Ik heb al zoveel in de Bijbel gelezen. Ik kom naar de Bijbellezing enzovoorts. Allerlei rechten. En de Heere, hij wil die vrouw van al die rechten afbrengen. Hij wil haar leren dat als zij haar gaat verhoren, en dat wist die vrouw op dat moment nog niet, dat dat dan is uit vrije genade. Dat het niet is om iets in haar. Dat de Heere naar recht aan haar voorbij zou kunnen gaan. Dat hij geen onrecht zou doen als hij haar liet staan en liet liggen in haar nood. En is dat geen onderwijs wat de Heere aan al zijn kinderen leert? Dat hij geen recht zou doen wanneer hij geen onrecht zou doen wanneer hij aan u voorbij zou gaan. Dat zijn vanmorgen misschien wel bekende klanken. Klanken waar we dan in stemmen bij knikken en zeggen zo is het. En zo is het naar Gods woord. Maar als die klanken en als die woorden nou eens uitgewerkt worden in je leven. Als die woorden nou eens echt zaken worden. Als je daar ligt in je binnenkamer. Smekend om genade. Al zo lang gevraagd. Als u daar loopt met uw nood in de eenzaamheid. En uw hart roept tot God. En de Heere zwijgt. Of als hij gaat spreken, zegt hij, wel voor een ander, maar niet voor u. En hij laat u uw onwaardigheid zien. Weet u, gemeente, wat ik dan ontdek? Dat mijn hart van nature vol vijandschap is tegen vrije genade. Dat ik het niet zomaar eens ben met die bekende woorden. Dat de Heere geen onrecht zou doen als die aan me voorbij zou gaan. Daar ga ik tegen worstelen. Daar ga ik tegen strijden. Dat wil ik de Heere niet gewonnen geven. Het is de genade van de Heere dat hij zelf door het onweerstaanbare werk van zijn Heilige Geest een zondaar dan ook te sterk wordt. En dat hij die vijandschap in het hart gaat overwinnen. En een mens daar brengt waar hij gaat knielen voor vrije genade alleen. En dat is wat we zien bij deze vrouw. Want ze zegt het in vers 27. Ja, Heere. En daarmee zegt ze ja op alles wat de Heere Jezus zojuist heeft gezegd. Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, Heere. Het is niet betamelijk om het brood voor de kinderen te geven aan de hondekens. Ja, Heere. Die vrouw, ze heeft niets op het woord van de Heere aan te merken. Ze valt het toe. Ze is het ermee eens. Ze is er, en dat is geen prestatie van haarzelf. Ze is er door Gods geest voor ingewonnen. Haar hart is door de Heilige Geest overgebogen, gewillig gemaakt om het eens te worden met de Heere in al die scherpe, afsnijdende woorden. En tegelijk laat ze de Heer Jezus niet los. Ze laat hem wel vrij. Ze laat hem niet los, want ze zegt het. Doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun heren. Die vrouw heeft goed geluisterd naar wat de Heer Jezus zei. En ze heeft het beeld dat de Heer Jezus haar voor ogen schilderde als het ware in zich opgenomen. Ze heeft het gezien hoe dat brood op de tafel werd gezet voor de kinderen. En ze zegt, Heere, maar als u het nu hebt over die hondekens, over die hondjes die daar leven onder de tafel, dan is het toch ook zo dat er wel eens kruimeltjes en brokjes van de tafel afvallen voor die hondjes. En dat gebeurde in het oude Israël. Aan het einde van de maaltijd, het overgeschoten deel van het eten, dat werd op de grond, werd van de tafel afgeveegd en kwam op de grond terecht. En daar hadden de hondjes er meer dan genoeg aan. En misschien tijdens de maaltijd, kinderen, was het ook wel eens zo dat er kinderen waren die niet zo'n trek hadden. En als vader of moeder niet keek, dan werd er gauw iets op de grond geveegd. De hondjes, ze krijgen toch ook. Die vrouw, en daar moet u even op letten, die vrouw die grijpt de Heer Jezus aan in zijn eigen woord. Dat is niet het enige wat opvalt in haar woorden. Wat ook opvalt is dat we die trekken die we al tegenkwamen bij de Canaanese vrouw hier zien terugkeren. Dat ze inderdaad zulke kleine gedachten heeft van zichzelf. Dat ze het eens is met de Heer Jezus als hij haar vergelijkt met zo'n onrein hondje. Ik ben zo'n hondje, dat zegt ze eigenlijk. En wat ook nog een keer terugkeert, is dat grootdenken van de Heere en van zijn genade. Want één brokje, één kruimeltje van Gods genade is voor die vrouw al genoeg. Ze heeft grote gedachten, ze heeft veel verwachting van de Heer Jezus. Maar wat vooral opvalt is, ze grijpt de Heer Jezus aan in zijn eigen woord. En wat denkt u? Zou de Heer Jezus zijn woorden niet met opzet zo gekozen hebben dat daar ook een aangrijpingspunt, een pleitgrond in ligt? Hoe scherp, hoe afsnijdend ook. Er valt toch iets van licht in de woorden van de Heer Jezus. Hij laat zich aangrijpen in zijn eigen woord. Want wat we moeten bedenken bij deze hele geschiedenis is dat de Heer Jezus met zijn linkerhand die vrouw wel steeds verder van zich afstoot door al die beproevingen. Maar tegelijkertijd met zijn rechterhand die vrouw steeds dichter naar zich toe trekt. En het haar laat zeggen, zowel het een als het ander. Ja, Heere, ik laat u vrij. Toch de hondekens eten toch ook. Ik laat u niet los. De Heere aangrijpen in zijn eigen woord. Dat is wat het geloof doet. Ik denk aan dat ontroerende voorbeeld van James Durham, een Schotse predikant uit de 17e eeuw. Iemand die gedurende zijn leven het evangelie in al zijn ruimte en al zijn liefelijkheid heeft voorgesteld, ook in zijn eerlijkheid, heeft voorgesteld aan zijn hoorders. En op een bepaald moment komt James Durham te liggen op zijn sterfbed. En zijn broeders, predikanten uit de stad, bezochten hem en stonden om dat bed heen. En ze vroegen, James Durham, hoe is het nu met u? En Durham zegt, het is donker geworden. Met al die preken die ik heb gehouden, met al die woorden die ik sprak tot vertroosting van anderen, kan ik het zelf niet doen. Ik houd maar één woord over. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En aan dat woord klamp ik me vast. De Heere aangrijpen in zijn eigen woord. Waar een mens zo onder de tafel ligt, als een hondje, in de belijdenis van eigen onwaardigheid, de Heere toestemmend in zijn oordeel, en toch aanhoudend om genade, daar valt het mee. Want daar horen we de Heer Jezus zeggen, vers 28, o vrouw, groot is uw geloof. De Heer Jezus, hij prijst niet de vrouw. Hij prijst het geloof dat ten diepste werk van zijn eigen geest is. Groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Dat betekent, laat er gebeuren wat u vroeg. En dan gaat die vrouw naar huis. Dat is ook een geloofsdaad. En als ze thuis komt, dan doet ze de deur open. En ze ziet het. Haar dochter is gezond. Ze zal het gevraagd hebben. Hoe laat is dat gebeurd? Hoe lang geleden? Precies op het moment dat de Heer Jezus het zei. Van diezelfde uren. Daar ligt bemoediging in gemeente vanmorgen. Voor iemand die het moet bevinden bij zichzelf. Ik leg gekneld in de banden van de duivel, van de vorst der duisternis. Eén woord van de Heer en al die banden worden verbroken. Maar voor ons een vraag tenslotte. Want één keer trok de Heer Jezus de delen van Tyrus en Sidon binnen. En die ene keer vond hij een vrouw, smekend om genade. Als de Heer vanmorgen de delen van Middelharnis binnentrekt, treft hij u dan aan met de nood van uw leven, met de nood van uw ziel, smekend om genade, aanhoudend bij de Heer, niets afdoend van zijn woord en van de scherpte van zijn oordeel, en hem toch niet loslaten. In die weg wil de Heer het ook waarmaken. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u brengt uw volk thuis. En u brengt ook zelf een mens dat van nature vijandig is. Dat van nature een hart heeft dat briest tegen u. En dat niet wil buigen voor vrije genade. U brengt het zelf op zijn plaats. Heere, geef dat het ook ons persoonlijk mag betreffen. Wil ons er allen in doen delen. Zegen uw woord. Laat het mogen meegaan deze zondag in. Laat het overdacht mogen worden. Laat het meegenomen worden de binnenkamer in. En laten we er de vinger bij mogen leggen dat u nu nog genade wil bewijzen aan een Canaanese, aan een Canaaniet. En waar we er zicht op mogen krijgen, Heere, geef dat het verwondering mag geven. Wees met ons in het verdere van deze dag. Leid ons veilig op de wegen naar huis. Schenk uw zegen, breng vanavond, waar dat mogelijk is, allen hier weer samen en schenk ook dan een zegen bij uw woord. Vergeef al het zondige. Heb dank voor het goede dat u deze morgen gaf. En hoor ons om Christus willen. Amen. Onze slotzang is van Psalm 87, vers 3 en vers 4. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.